Een hele goede morgen in de allereerste plaats. Wat zijn de vreselijke dingen gebeurd de afgelopen weken? Vinden jullie dat ook? Als je het nieuws volgt over Israël en je ziet de verschrikkingen, dan doe je als het ware je hand voor de mond. Wat een afgrijzelijk lijden is er aan beide kanten. Natuurlijk bidden we voor Israël, voor Gods volk. Mijn vrouw en ik hebben posters aangevraagd bij Christenen voor Israël. En we hebben allebei... Ja, ik word er emotioneel van, sorry hoor. We hebben allebei zo'n foto, grote foto met een beschrijving van een van de gegijzelden. En ik bid elke dag voor Chaim Peri. De man is 79 jaar en zit daar ergens in een of andere tunnel of zo. Je kan het je niet voorstellen. Het is te afgrijzelijk voor woorden wat er gebeurd is. Ik zag een interview met de leiders van Hamas. En weet je wat ze zeiden? Dit is precies zoals we het ons voorgesteld hadden. Dit is wat we wilden. De Palestijnse zaak heeft weer aandacht. En wat ons betreft moet er altijd oorlog zijn met Israël. Net zolang totdat ze uit dat land zijn. Vrienden, wat een duivels geweld heeft daar plaatsgevonden. Ik ga er verder ook niet over uitweiden, want het is te vreselijk om wat daar gebeurd is. En dat brengt mij ook bij het thema van deze morgen. En in de eerste plaats zou ik u een vraag willen stellen. Ik weet niet of jullie gewend zijn om te reageren bij een preek, hoor. Dus misschien vinden jullie dat wel heel eng, hoor. Dat is, maar stel je voor, je loopt op straat vanmiddag en je komt iemand tegen die je kent. En je hebt een gesprekje met elkaar en je hebt het bijvoorbeeld over Israël of over iets anders. En die persoon stelt jou een vraag. Wat is de moeilijkste vraag die die persoon jou zou kunnen stellen? Wat vind jij de moeilijkste vraag die hij je zou kunnen stellen? Mag ik jou eens vragen?
De moeilijkste vraag?
Ja. Waarvan je zegt van, poef, dat is wel een hele lastige vraag hoor. Welke kant kies je? Oké.
Met alles wat je ziet.
Ik snap wat je zegt. Ja, maar kies je voor Israël, kies je voor de Palestijnen. En je ziet wat er gebeurt in Nederland. Oké. Iemand anders? Nou, ik wijs maar gewoon iemand aan, anders zeggen jullie niks. Hè? Wat is voor jou de moeilijkste vraag die iemand je kan stellen? Nee, de man met de bril. Ja, sorry. Ik heb je naam geweten, maar ik ben hem vergeten. Excuus.
Dat is deze vraag. Nee, dat is inderdaad dezelfde vraag. Hè? Dat is toch iets wat je helemaal dag bezig had.
Ja, ja.
En als je dan mensen op het einde van de Palestijnen ziet.
Ja. Dat is vreselijk, ja. Absoluut. Hoe heet jij nou ook alweer?
Kees.
Nee, de man achter je. Gert. Wat vind jij de moeilijkste vraag die iemand je kan stellen? Oké, ja. Ja, dat zijn allemaal lastige vragen. En nog iemand, een laatste.
Hoe lang nog?
Ab, ik heb je speldje in mijn zak gestopt. Ik heb van Ab een mooi speldje gekregen vanmorgen. En daar staat op... Dan ben ik het alweer vergeten, Ab.
Perhaps today.
Die ga ik opdoen, Ab. Maar ik vind dit de moeilijkste vraag die mensen je kunnen stellen. Als God bestaat, waarom is er dan zoveel lijden in deze wereld? Geef daar maar eens antwoord op, hè. En al die andere vragen zijn ook lastig. Maar dit vind ik wel de allerlastigste, hoor. Misschien zegt u wel van, nou, daar heb ik wel een antwoord op, hoor. Er is een filosoof geweest uit rond 1650, een zekere Gottfried Wilhelm Leibniz. Het is onder filosofen een bekende naam. En hij was gelovig. En hij zegt, ik ga even naar mijn aantekeningen toe, dat ik het niet verkeerd zeg. Hij zegt, God is een volmaakt wezen. En daarom volmaakt goed, liefdevol, rechtvaardig enzovoorts. En we leven in de beste van alle mogelijke werelden. Er is weliswaar agressie, haat, oorlog, natuurgeweld, angst, pijn. Maar toch kan er geen betere wereld bestaan. Als er een betere wereld mogelijk was geweest, dan had God die geschapen. Nou, dat is een rationeel antwoord. Daar kan je het wel of niet mee eens zijn. Maar emotioneel heb ik geen antwoord op het lijden in deze wereld. Ik vroeg die vraag, stelde ik een tijd geleden aan een vriend van mij. En die wees mij dus inderdaad op deze filosoof. En die zei, Wim, zegt hij, maar emotioneel heb ik geen antwoord. En ik ook niet. Ja. Stel je voor dat we in een volmaakte wereld zouden leven. Geen oorlog, geen haat, geen narigheid. Iedereen is aardig, iedereen is vriendelijk. Iedereen heeft het, als het ware, het karakter van God in zich. Niet dat ze gelovig zijn, maar gewoon iedereen is goed. Dat zou toch een geweldige wereld zijn, hè? Toch? Het zou een hele slechte wereld zijn. Ja. Waarom? Omdat we dan allemaal robots zouden zijn. Dan zou God ons geprogrammeerd hebben dat we alleen maar goede dingen kunnen doen. En God heeft ervoor gekozen om ons vrijheid te geven. En daarin wist hij dat ook opgesloten lag, dat wij mensen de verkeerde kant op zouden gaan. En nog erger, wist hij dat het opgesloten lag, dat God zelf degene was die het meeste zou lijden. Omdat hij uiteindelijk zelf de oplossing zou moeten aandragen voor wat wij met elkaar aan ellende hier veroorzaken. En dat hij zijn eigen zoon zou moeten zenden om het goed te maken. God lijdt meer dan wie dan ook, doordat hij Jezus liet kruisigen. Die vriend van mij, die werkt ook in de zending, en die zei tegen mij, Wim, zegt hij, als je hier in het Westen bent, dan heeft iedereen die vraag. Waar is God? Maar hij zegt, hij kwam net terug uit Pakistan, hij zegt, als je daar bent, zegt hij, daar stelt niemand die vraag. Gelovigen stellen die vraag daar niet, die vreselijk vervolgd worden. Hij vertelde mij van een Pakistaanse gelovige, een jonge vrouw. Die was pas tot geloof gekomen door het getuigenis van een andere gelovige. En ze liet zich dopen. En hij schreef mij het volgende. Nu is ze vogelvrij. Nu kan iedereen haar vermoorden, omdat ze christen is geworden. Ja. Nee, vrienden, antwoord op het lijden hebben wij niet zomaar. Lijden is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Lijden kenmerkt de geschiedenis. Lijden kenmerkt de Bijbel. Lees de Bijbel maar. En het staat vol met lijden. Ik denk aan Job. Nou, daar hoef ik u niks van te vertellen als u het boek Job wel eens gelezen hebt. Ik denk aan Jesaja. Jesaja, ja, Jesaja, ja. Die leefde onder koning Manasse. Was een van de, nou misschien wel de slechtste koning die Israël ooit gekend heeft. Al is hij wel helemaal aan het eind van zijn leven tot één keer gekomen, maar ja, toen was het te laat. Van Jesaja lezen we, nou niet in de Bijbel, maar in de Joodse overlevering. Daar lees je dat Manasse, die had zo'n hekel aan Jesaja. Die heeft hem in een holle boom laten plaatsen en doormidden gezaagd. Laten zagen. Je leest daarvan een hint in de Hebreeënbrief. Daar staat, sommigen zijn doormidden gezaagd, staat er in Hebreeën 11 of 12. Ja. Ja, en de hele Bijbel staat natuurlijk vol met lijden. Jeremia, maar ook vele vrouwen van God, mannen en vrouwen van God, die gelezen hebben. C.S. Lewis, de bekende Engelse schrijver, die zei, lijden is Gods megafoon. In het lijden roept God ons, spreekt hij tot ons. Om ons wakker te schudden. Ik denk aan Henk Binnendijk, die van de week op tv was bij Christenen voor Israël, waar ik een uitzending van zag op YouTube. En u kunt dat ook zien op YouTube. Kunt elke dag heeft een CVI, Christenen voor Israël, hebben ze een uitzending over hoe het in Israël is. En je kunt ook op WhatsApp kun je elke dag een nieuwsbericht van ze krijgen. Ik krijg dat ook en ik raad het u van harte aan. Maar Henk Binnendijk was erop. Henk Binnendijk heeft zelf ook met ziekte te maken gehad. Een man die toch zo door God gebruikt is. Maar hij vertelde ook van zijn zoon. Die enkele jaren geleden zich van het leven beroofd heeft. En hij zegt, daar kom je als ouder nooit mee klaar. En dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Ik denk aan dominee Arie van der Veer. Die we ook allemaal wel kennen, voorzitter van de EO. Geweest. Hij heeft prostaatkanker. De man heeft zich zijn hele leven ingezet voor de Heer. Hij heeft prostaatkanker. Zijn vrouw Ace is dement. En is, zoals wij het dan zeggen, de weg kwijt. En zijn zoon Peter is enkele jaren geleden plotseling van de ene minuut op de andere minuut doodgebleven. Lijden is niemand, wordt niemand gespaard. En als er één persoon is natuurlijk die geleden heeft, is het uiteraard de Heer Jezus. Maar ook Paulus heeft enorm veel geleden. Je kent wel de geschiedenis van dat Paulus op weg is van Jeruzalem naar Damascus. En dan krijgt hij onderweg die verschijning. En dan wordt hij blind en dan gaat hij naar Damascus toe. En dan is hij daar en dan gaat hij aan het bidden. En dan krijgt Ananias, een gelovige in Damascus, die krijgt een visioen. En die zegt, je moet naar die man toe gaan, Saulus. Hij zit in de rechte straat, zo heette die straat. Die bestaat overigens nog steeds. En daar moet je naartoe gaan en dan moet je hem de handen opleggen zodat hij weer ziende zal worden. En dan zegt Ananias, maar hier, die schoft. Ja, zo staat het er niet, maar eigenlijk is dat wat hij zegt. Die ploert, om het zomaar eens te zeggen, die uw kinderen vermoord heeft. Ja, zegt de Heer, die ja, die moet je hebben. En dan staat er dit. Maar de Heer zei tegen hem, ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig, een instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien, en dan staat er dit, want ik zal hem laten zien hoeveel hij lijden moet voor mijn naam. En wat heeft deze man geleden, vrienden? Oh, dan moet je maar eens het boek Handelingen lezen en de Korinthebrief lezen enzovoorts. Wat heeft deze man onvoorstelbaar geleden? En de vraag die ik heb is, hoe beleefde Paulus nou dat lijden in zijn leven? Dat moet hem toch bijzonder terneergedrukt hebben. En wat kunnen wij ervan leren als wij lijden in ons leven? Nou, daarvoor ga ik met u verder in de Filippenzenbrief. Ik heb de vorige keer ook met u over de Filippenzenbrief, over het eerste gedeelte in de Filippenzenbrief gesproken. Vanmorgen ga ik met u over het tweede gedeelte spreken. Maar voordat we gaan lezen, nog even terug naar de context, zoals we dat met een mooi woord noemen. Hier, Paulus heeft 3 zendingsreizen gemaakt. In ieder geval 3 die beschreven zijn in de Bijbel. Waarschijnlijk nog meer, maar daar hebben we daar is niks van opgeschreven. Hier de eerste zendingsreis, die vindt hier plaats. De tweede zendingsreis trekt hij door. Komt hij hier, krijgt hij daar het visioen van die Macedonische man, weet je wel. Steekt over en dan komt hij daar in Filippi. En dan vindt hij daar vrouwen die daar aan het bidden zijn. En zo ontstaat daar een gemeente. En dan de derde zendingsreis komt hij weer hier in deze buurt. En dan komt hij hier terug in de derde zendingsreis. Gaat naar Jeruzalem, wordt gevangen genomen. Zit 2 jaar gevangen in Caesarea. Beroept zich op de keizer. En dan met een onmogelijke reis, want ze lijden schipbreuk onderweg. Wordt hij naar Rome vervoerd. En dan moet hij voor de keizer verschijnen. En dan zit hij daar 2 jaar in huisarrest in Rome. En dan schrijft hij. En dan, wat doen die Filippenzen? Die sturen iemand naar Paulus toe om hem te helpen. Een zekere Epafroditus. Die man wordt heel erg ziek. En Paulus stuurt hem op een gegeven moment terug naar Filippi. En geeft hem een brief mee voor de gemeente. En dat is de brief die wij hebben. Een brief die vol staat van dankbaarheid en blijdschap. Dus je zou zeggen, nou, het gaat Paulus blijkbaar heel erg goed daar. Hij heeft het fantastisch naar zijn zin. Maar hij heeft het helemaal niet fantastisch naar zijn zin. Hij zit gevangen. Hij zit onder huisarrest. Ik las dit citaat ergens, dat vond ik een mooi citaat. Een christen kan zijn geestelijke volwassenheid afmeten aan wat er nodig is om zijn vreugde in God kwijt te raken. Nou, die kan ik wel op mezelf toepassen. En u misschien ook wel. Wat is er voor u? Wat is er voor jou nodig om je vreugde in de Heere kwijt te raken? Dan moet je je voorstellen, hè? Hier is Paulus. Dan zit hij daar. Vastgeketend aan een soldaat. Met zijn benen neem ik aan. Hij kan geen kant op, hij kan niet weg. En dan schrijft hij daar die brieven. De brief aan de gemeente de Filippi, gemeente de Colosse, aan Philemon schrijft hij een brief. En de Efezebrief is waarschijnlijk ook daar geschreven. En die zijn allemaal tegelijkertijd geschreven en meegegeven aan de mensen die die kant op gingen. Ja. En die soldaten, dat waren geen kleine jongens hoor. Dat waren geen vrijwilligers of wat dan ook. Dat waren mensen van de Praetoriaanse garde. Dat waren kerels. Gehard. Keiharde vechtersbazen. En die moesten Paulus beschermen. Die moesten Paulus zorgen dat hij er niet vandoor ging. En dan schrijft Paulus dit. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen duidelijk is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie. Maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus uit eigen belang, niet zuiver. Met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Maar de laatsten uit liefde. Omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Of het nu als een voorwendsel is of een waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Geweldige woorden van de apostel Paulus die hij schrijft. En we gaan samen daarnaar kijken. En dit is het eerste wat Paulus schrijft. Ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, en dan staat er dit, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Dus het is alleen maar positief geweest, zegt hij. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben. Om Christus wil. Het evangelie, het heeft veel eer tot bevordering van het evangelie gediend. Ik heb een vraag. Wie van jullie heeft er nog nooit van Hudson Taylor gehoord? Steek je vinger eens op. Wie heeft er nog nooit van Hudson Taylor gehoord? Verder als iedereen. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Kennen jullie allemaal Hudson Taylor? Ja? Ook de jongeren? Heb jij wel eens van Hudson Taylor gehoord? Is dat je zus? Dat weet ik niet. Heb jij wel eens van Hudson Taylor gehoord? Nee, ik denk dat velen daar niet van gehoord hebben, maar niemand durft de vinger op te steken blijkbaar. Misschien had ik de vraag om moeten draaien. Wie heeft er wel eens van? Uit China, ja, goed zo. Ja. Goed zo. Hudson Taylor, hij leefde zo rond 1850. Hij is voor de Heer naar China gegaan. Heeft daar een bijzonder werk mogen doen, echt. Hij heeft ook veel geleden. Ik heb thuis dus een dikke leven, twee dikke pillen zijn levensbeschrijving staan. En een oude broeder in Engeland waar ik ooit op bezoek was, een jaar of 40 geleden, die zei, hier, die krijg je als een cadeau van mij. Dit moet je nou eens echt lezen, zegt hij. Want daarin zie je wat een werk van God is. Bijzondere boeken. Maar Hudson Taylor, die moest op een gegeven moment moest die spreken op een conferentie in Perth. P-R-T-H, Perth, in Australië. En het was een conferentie voor geestelijke opbouw. Nou weet je, dan zit je daar mooi fijn geestelijk vertroeteld, weet je wel, lekker gepamperd. En dan ga je weg naar die conferentie en dan denk je van, oh, het was echt fijn. Het was echt lekker, weet je wel. Hè? En ze zeiden tegen Hudson Taylor, waar ga je over praten? En Hudson Taylor zei, ik wil gaan praten over de nood van China. Nee, zei ze, dat moet je niet doen, joh. Dit is een conferentie voor geestelijke opbouw. Maar niet voor nare verhalen. Hè? Maar Hudson Taylor ging wel spreken daarover. En hij vertelde het verhaal van een zekere Ning Po. Een bekeerling die door zijn werk tot bekering was gekomen. En toen Ning Po dus het evangelie had aangenomen en gedoopt werd, toen was hij zo onvoorstelbaar blij. Hij kon het wel uitroepen van blijdschap. En hij zei tegen Hudson Taylor, joh, hoe lang kennen jullie dit eigenlijk al? Hoe lang weten jullie dit al? En Hudson Taylor zei met een beschaamd gezicht, vele honderden jaren. En hij zei, wat? Honderden jaren? Hij zei, mijn vader heeft zijn hele leven naar de waarheid gezocht en het niet gevonden en gestorven. Waarom zijn jullie niet eerder gekomen? Ja, dat is geen boodschap voor een conferentie van geestelijke opbouw. Hè? Want dat laat je ongemakkelijk voelen. Ja. Ik weet wel, toen ik ooit dit soort boodschappen hoorde, toen ik een jonge christen was, dat ik me daar zeer ongemakkelijk bij voelde. En dat ik me heb afgevraagd, Heer, wat wilt u dat ik met mijn leven doe? En ik zou het aan jou willen vragen. Wat wil de Heer dat jij met je leven doet? Ik was ooit op een conferentie van de KMA in Wassenaar, in hun kasteel wat ze toen hadden. En daar sprak een zekere broeder Lionel, dokter Lionel Gurney. Hij was de voorzitter van de Rode Zeezending. En hij zei, mensen zeggen vaak, om de zending in te gaan moet je echt geroepen zijn. Hè? Daar moet je een duidelijke roeping van God voor hebben. Hij zei, ik draai het graag om. Hij zegt, om een roeping van God heb je nodig om thuis te blijven. Maar om de zendingen te gaan heb je geen roeping nodig, zegt hij. Want we zijn al geroepen in de Bijbel. Poef, die kwam bij mij binnen, kan ik je verzekeren. En die zal ik nooit meer vergeten. Ja. En dan staat er, in het hele gerechtsgebouw. En ik heb voor mezelf opgeschreven, dat vind ik Gods humor. Ja, want dan zit hij daar in de gevangenis, of in onderhuisarrest. En dan zou je denken van, nou, dat is een verloren tijd. Het gaat helemaal fout met zijn leven. Maar het ging helemaal niet fout. Nee, integendeel. Door zijn gevangenschap werd het evangelie in heel Rome verspreid. Stel je voor. Nog even dat plaatje van die soldaat even terughalen. Even dit plaatje terughalen. Stel je voor dat jij die soldaat was. En dat jij daar vastgeketend zat aan Paulus. Misschien denk je nou, Paulus die vond soms wel wat vervelend. Zo van, ga een beetje naar achteren, joh, bemoei er niet mee, want ik ben met deze mensen hier bezig. Maar nee, hoor. Weet je wat ik las? Ik vond het zo mooi, ik wil het je voorlezen. Ik las dit. Soldaten horen zijn prediking en onderwijs. Want de Joden kwamen naar Paulus toe. En Paulus onderwees de Joden. En die soldaten hoorden alles wat Paulus zei. Ze ervoeren zijn vriendelijkheid. Zijn opmerkelijke geduld en doorzettingsvermogen in grote beproevingen. Zijn wijsheid. Zijn diepe overtuigingen. Zijn oprechtheid. Zijn nederigheid. En zijn oprechte liefde en zorg voor hen die hem bewaakten. Misschien had hij wel aan die soldaat vroeg van, joh, ben je getrouwd? Heb je kinderen? Hoe gaat het met je kinderen? Weet je wel? Hij had oprechte belangstelling en zorg voor hen. Ze waren op de hoogte van de valse beschuldigingen die in Caesarea tegen hem werden geuit. En het persoonlijke risico dat hij had genomen door een beroep op Caesar te doen. Ja, we lezen het niet, maar het zou me niet verwonderen als er een aantal van die stoere soldaten tot geloof gekomen is. Doordat Paulus, doordat ze vastgeketend zaten aan Paulus. Ja. En dan, als je dan de brief helemaal uitleest, dan staat er aan het einde van de brief, staat dit. Daar staat al de heiligen groeten u. En vooral die van het huis van de keizer zijn. Kijk. Er waren dus in de hofhouding van de keizer, waren christenen. En ja, dat weten we natuurlijk niet zeker. Dat leg ik dan als het ware een beetje in. Met mijn vele anderen. Maar het is goed mogelijk dat er dus velen tot geloof gekomen zijn. Doordat Paulus daar in gevangenschap zat. Ja. Als Paulus in Rome is aangekomen, dan mag hij 2 jaar een eigen woning huren. Dat lees je in Handelingen 28, we gaan het allemaal niet lezen. Maar dan lees je dat, Paulus zit in die gehuurde woning. En dan nodigt hij de Joden uit om tot hem te komen. En dan legt hij ze het evangelie uit. En sommigen die zeggen, dat is het. Dit is de Messias. En er zijn er ook die haten Paulus daarom. En die gaan juist valse geruchten over hem verspreiden in Rome. Om het leven voor hem extra zwaar te maken. Ik dacht aan Jozef. Die zat ook in gevangenschap in Egypte. En toen werd hij onderkoning van Egypte. En dan komen zijn broers, weet je wel, en dan uiteindelijk sterft Jacob. En die broers die denken van, nou zal hij ons wel te pakken nemen. En dan zegt Jozef dit. Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen, zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Weet je, Paulus en Jozef en vele anderen geloofden in de soevereiniteit van God. Weet je wat soevereiniteit is? Wie weet wat soevereiniteit is? Iets harder. Onaantastbaar, ja. Ja. Iemand die soeverein is, er zal niemand zijn die zo'n persoon zal vertellen, dit moet je doen. Dan zou hij zeggen, waar bemoei je mee, joh? Ik ben soeverein, ik bepaal zelf wat ik doe. God is soeverein. Waarom? Omdat er niemand hoger is dan God. Als er iemand hoger was dan God, was die persoon God. Maar er is niemand hoger dan God. Daarom spreekt de Bijbel over God als de Allerhoogste. En zegt de Heer Jezus, mij is gegeven, niet een hoop macht, maar alle macht in hemel en op aarde. Ja. God is soeverein. En daar vertrouwde Paulus op en daar vertrouwde Jozef op. God is soeverein. En wat er ook met mijn leven gebeurt, ik hoef niet in paniek te gaan. Want God heeft mijn leven in zijn hand. En hij leidt mijn leven waarheen hij wil. Ja. En wat is dan het gevolg van dat vrijmoedige handelen van Paulus? Oh, wat gebeurt er? Er gaat iets niet goed met de PowerPoint. En dan staat er, en dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Zie je het even? De gevangenschap van Paulus was meer positief dan negatief. En wat ik al zei, er waren mensen die... Er waren mensen die bewust kwade geruchten over Paulus verspreiden om het leven voor hen zwaar te maken. Stel je voor dat er bij jou mensen zijn om je heen die lelijke dingen van jou zeggen omdat je christen bent, om het leven voor je zwaar te maken. Ik denk als dat bij mij zou gebeuren, dat ik dat heel lastig zou vinden. Ja, en dat is wat er met Paulus gebeurde. Wat moet dat moeilijk geweest zijn voor Paulus? En wat zegt Paulus dan? Dan zegt hij dit. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. En daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik mij nog verblijden. Want Paulus had maar één doel, dat was de verkondiging van het evangelie. In de Thessalonicenzenbrief zegt hij dit: voorts broeders, bid voor ons dat het woord van de Here snelle voortgang hebben en verheerlijk worden. Zo staat het in de NBG-vertaling. Ja. Dat het woord van de Here snelle voortgang zal hebben. Dat het verspreid zal worden. Hij zegt niet, bid voor mij dat ik een fijn leven zal hebben. Dat interesseerde hem niet. Hij was helemaal gefocust om te leven voor God en om het evangelie te verkondigen. Dat is wat Paulus voor leven. En dan schrijft hij in Romeinen 8, schrijft hij, er is niets wat mij kan scheiden van de liefde van God. Helemaal niets. Ook niet de gevangenschap in Rome. Op geen enkele manier. Ook niet als die gemarteld wordt, als die gegezeld wordt, als die voor half dood wordt achtergelaten. Er is niets wat hem kon scheiden van de liefde van God. En er is niets wat jou kan scheiden van de liefde van God. Ook geen Romeinse keizer niet. Echt niet. Nee. De ketenen van de keizer waren Gods middel om door Paulus het evangelie snelle voortgang te doen hebben. Vrienden, God is soeverein en door niets tegen te houden. Hij is volkomen te vertrouwen. En zoals de Heer Paulus gebruikte, zo kan en wil Hij ook jou en jou en jou en jou gebruiken tot zijn eer. Opdat door jou leven heen, door uw leven heen, de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus verspreid zal worden. Daarom laat je niet afschrikken door moeite of lijden. God kan en wil ook jou, net als Paulus, en ongeacht je omstandigheden gebruiken. Maar de vraag is altijd, wil ik hem vertrouwen? Vinden jullie het lastig om God te vertrouwen? Ik wel. Ab vroeg bij het begin, en een andere broeder ook, hoe is het met je kleindochter? Ja. Mijn kleindochter van, ja, dan moet ik weer moeite doen om niet vol te schieten. Mijn kleindochter van 4 jaar, is net 4 geworden, heeft 1 jaar chemo achter de rug, omdat ze kanker heeft. Ja. Dat zijn dingen, ja. En toch, vrienden, God is volkomen soeverein. En de vraag voor mij is, wil ik hem vertrouwen? En eens als je voor de troon van God zult staan, dan zul je zien wat hij, juist door die moeilijke periode in je leven, wat hij daarin heeft uitgewerkt. En dan zul je als het ware tegen God zeggen, Heer, hebt u dat door mij heen kunnen doen? Wat een geweldige God bent u. Amen. Vader in de hemel, wij danken u voor het leven van Paulus. Wij danken u, Heer, voor de brieven die hij geschreven heeft en waarvoor u gezorgd hebt dat wij die vandaag in het Nederlands in handen hebben. Dank u wel, Heer. Dank u wel dat we zo vanuit deze brief bemoedigd mogen worden. Dat niets ons van u kan scheiden. Ook het lijden niet. Ook niet wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt. Hoe moeilijk het ook is, Heer. Maar dat we geloven dat u soeverein bent. Dat u uw goede plan uitwerkt. We bidden, Heer, voor uw volk Israël. Maar we bidden ook, Heer, voor alle arme Palestijnen. Die ook onder vreselijke omstandigheden leven. O Heer, we bidden om wijsheid voor de regering van Israël. Wij bidden voor het Israëlische leger. Wilt u hen bewaren, Heer? Wij bidden voor al uw gelovige kinderen in Gaza. Wilt u hen bewaren? Vader, maar bovenal, zoals ik al de afgelopen weken vaak gebeden heb, Heer, bid ik het opnieuw. Heer Jezus, kom alstublieft spoedig. Kom alstublieft spoedig en vestig uw koninkrijk. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Hier op aarde, zoals die in de hemel gebeurt. Amen.